Daarom komt het eerst over Israël. Mede als aanschouwelijk voorbeeld weer voor de overige volkeren daarna. Betrekkelijk vanzelfsprekende zaak, als je een beetje de Bijbelse geschiedenis kent. Vandaar dat het ook zeer voor de hand ligt om eerst te spreken over die zegeningen die zouden komen en pas daarna over al deze oordelen die zouden komen. Er is nog een andere reden voor, dat is een heel, heel voor de hand liggende en die hou ik steeds opnieuw u allemaal voor. Dat is dat chronologie, dat wil zeggen tijdrekenkunde, dat is ongeveer het laatste waar de profetieën zich mee bezighouden. En het probleem is dat wij geneigd zijn dat als eerst te nemen. Wij willen eerst de jaartallen hebben en daarna vullen we in wat er gaat gebeuren daartussen. Maar zo werkt het in de Bijbel nooit. In de Bijbel wordt altijd eerst verteld wat er gaat gebeuren, zoal waar je zo mee rekening hebt te houden. En met een beetje moeite is dan ook nog te ontdekken, nou soms met veel moeite, is er ook nog te ontdekken de juiste volgorde van de gebeurtenissen, de juiste samenhang. Want dat is het minst belangrijke. Wat het belangrijkste is, zal duidelijk zijn, het belangrijkste is namelijk de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. En wat daarna belangrijk is, dat is hoe het zo gekomen is. Ja. Eerst wordt gezegd, dus Jeruzalem zal verhoogd worden, zal verheven worden boven al de volkeren, boven al de heidenen. Maar daarna wordt er gezegd, ja, maar niet als je zo afgodisch bent en als je bent als de Filistijnen en je eigen goden maakt en dat soort dingen meer. Want zo gaat het niet. Nou, dat is in het algemeen de strekking van dit hoofdstuk. Maar we vinden dat in alle profetieën terug, diezelfde opbouw eigenlijk. Nou, hoe dan ook, de profetie begint dan met het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Juda en Jeruzalem, waarbij Jeruzalem de hoofdstad is van Juda. In de praktijk worden deze namen als synoniem beschouwd, heel dikwijls. Niet omdat het echt hetzelfde is, maar omdat de naam Jeruzalem nou eenmaal ook gebruikt kan worden voor de Joodse staat in het algemeen, omdat het de hoofdstad is. Zo eenvoudig als wij het hebben over Bonn, dan hebben we het meestal ook over West-Duitsland, hè? Ja, sinds Adenauer. Nou goed. Nou maar. Maar zo is dat. En dat gebeurde hier dus ook. Juda en Jeruzalem. Het komt trouwens overeen met de uitspraak. Dat is heel, heel leuk. Het komt overeen met de aanhef van de profetie over de 70 weken. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is Juda. En uw heilige stad. En dat is Jeruzalem. Dus een vaste term. Juda, namelijk Jeruzalem. Juda en Jeruzalem. En dan staat, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn, enzovoorts. Hier vinden we de uitdrukking, het laatste der dagen zal zijn in het laatste der dagen. Dat is een uitdrukking die we trouwens in Daniël al tegenkomen, of synoniemen daarvan, de tijd van het einde, enzovoorts. Dat is natuurlijk hetzelfde, hè? Je schrijft het alleen anders, maar het is in principe hetzelfde. En het is een uitdrukking die, waarvan wij misschien denken dat het speciaal gebruikt wordt voor onze dagen, het laatste der dagen. Want er wordt dikwijls gezegd dat wij in het laatste der dagen leven enzovoorts. En toch moet ik dat corrigeren, want deze uitdrukking, het laatste der dagen, wordt gebruikt gewoon eigenlijk voor de tweede helft van de Bijbelse geschiedenis gewoon. Dat wil zeggen, het is een term die gebruikt wordt voor de tijden, nou in elk geval vanaf de opstanding van Christus, maar met een beetje goede wil kunnen we zelfs zien dat het gerekend wordt vanaf zijn geboorte. In Bethlehem. Omdat daar de inleiding naar het nieuwe verbond begint. En daarmee heb ik het ook gezegd, want de laatste dagen zijn gewoon de dagen van het nieuwe verbond. Het is dus een term met een heel brede betekenis. Dat kan ik ook niet helpen, want het is voor ons soms wat lastig. Maar niettemin is het zo. De laatste dagen. In Daniël bijvoorbeeld, ik ga het maar even pakken. Sommigen die allemaal wel bekend zijn, maar ja. Ik krijg nog alles op mijn kop. Dat ik te veel dingen bekend veronderstel. Ik heb Daniël 12 voor me liggen. Dat is een aardig tekst in dat verband. In Daniël namelijk wordt nogal veel gesproken over de tijd van het einde en dus de laatste dagen in het algemeen. tijd van het einde. De eindtijd noemen wij dat dan. Maar in Daniël 12 staat de uitspraak in vers 4. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe, namelijk verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En dat is het dan. Dat betekent dat de profetie van Daniël, het hele boek Daniël, verzegeld zou worden, toegesloten zou zijn. Gewoon een gesloten boek zou zijn, hè, zo heet zoiets. Een gesloten boek zou zijn tot de tijd van het einde. En dus tot in de laatste dagen. En tot wanneer is dat dan? Nou, dat is heel eenvoudig. Tot Matteüs 24, waarin de Heer zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Staan in de heilige plaats. En dan tussen haakjes, wie het leest, merken daarop. Wordt er extra bij gezegd. Let er vooral op als je dat nog eens leest. Geef er even aandacht aan. Kortom, door de Heer Jezus wordt Daniël in de eerste plaats een profeet genoemd. Hetgeen voor een Jood iets bijzonders is, want Daniël wordt niet gerekend tot de profeten. Althans, het boek als zodanig niet. Maar de Heer zegt Daniël de profeet. En daarmee, en bovendien ligt hij een tipje van die sluier op en zegt, kijk, als dat gebeurt, dan gebeurt er dat, enzovoorts. Zodat de Heer zelf degene is die eerst tegen Daniël zegt, verzegel dit boek, maar daarna is hij zelf degene die het zegel verbreekt. Aardig, hè? Er was een boek met 7 zegelen wat hij verbrak. Maar los daarvan hebben we het over Daniël. En dat betekent dus dat de tijd van het einde inderdaad begonnen is, in ieder geval rond de dood en opstanding van Christus. Dat is een heel eenvoudige zaak. Het gaat niet op een dag nauwkeurig natuurlijk. Maar het gaat om het principe dat de oude dingen, de eerste 4 bedelingen dus eigenlijk, maar in ieder geval dat de oude dingen, het oude verbond, beëindigd werd, min of meer, bij de dood van de Heer Jezus, waarna de eindtijd kwam. Want de eindtijd is de tijd waarin inderdaad de nieuwe dingen opgericht worden. En waarin het einde van de oude dingen in ieder geval aanstaande is. Daar gaat het maar om. Waar nog bij komt dat die term tijd van het einde eigenlijk in de praktijk gebruikt wordt voor de tijd waarin het koninkrijk zal worden opgericht. Niet voor de tijd waarin het koninkrijk al is opgericht. Daar kun je het wel op toepassen. Wij zouden dat kunnen. Wij vinden die taal ruim genoeg daarvoor. Maar in de Bijbel wordt het zo niet gebruikt. Het wordt gebruikt voor de tijd waarin het koninkrijk verschijnt en dus wordt opgericht. Dus begint het eigenlijk bij de geboorte van de Heer Jezus. Want voor hem staat dat hij in de volheid destijds, dat mag je toch wel als synoniem beschouwen met de tijd van het einde, maar dat hij in de volheid destijds geboren is onder de wet, geboren uit de vrouw enzovoorts, Galaten 4. En dat betekent dus dat daar eigenlijk de eindtijd al begon. En want daar was de koning, dat werd ook gepredikt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dus was het de tijd van het einde. En de Heer zei het ook, en zei de wetten, de profeten zijn tot op Johannes. En sindsdien wordt het koninkrijk Gods gepredikt. Want ja, dat staat nu voor de deur, en de bij ligt aan de wortel van de boom. Daar hebben we allebei deze aspecten van Jesaja 2 genoemd. Hè? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dat is vers 1 tot en met 5. En de bij ligt aan de wortel van de boom, dat is vers 6 tot en met 22, toch? Of niet? Nou, die prediking is dat. En het was dus toen al de tijd van het einde. En als we de hele gemeentelijke tijd, de hele gemeentelijke bedeling daar even uit weglaten, omdat het nu eenmaal toch een verborgenheid is, dat betekent dat het toen nog 7 jaar te gaan was, totdat voor Israël het Messiaanse Rijk zelfs geopenbaard zou zijn. En dat is dus een betrekkelijk korte tijd. Het kan rustig de tijd van het einde genoemd worden. Achteraf blijkt dat die tijd nogal gerekt wordt. Mede omdat er zo'n groot gat zit tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dus de tijd waarin wij leven. Maar het blijft dus de tijd van het einde, al duurt het wat lang. En verder moeten we zien dat die tijd van het einde natuurlijk ook gerekend moet worden in verband met de volkeren. En niet alleen in verband met Israël. Zodat we dan nog die 33 jaar erbij krijgen. In totaal krijg je dus een periode van 2033 jaar van 360 dagen per stuk. Enzovoorts tot aan de definitieve vestiging, voor 100% bedoel ik dan, hè, van het koninkrijk over de gehele aarde. Maar al die tijd is tijd van het einde. In de middeleeuwen leven ze ook in de tijd van het einde. Mede omdat de klok eigenlijk niet loopt. Maar het blijft dus gewoon tijd van het einde. Eenvoudig omdat er sinds de opstanding van Christus een alternatief is. Het einde is eigenlijk ook het einde van alle menselijke heerschappij. Het einde van de dag des mensen. Het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Om dan maar niet te zeggen het einde van de oude schepping. Maar in ieder geval het einde van de tegenwoordige boze eeuw. En dat is zo omdat de toekomende eeuw al begonnen is bij de opstanding van Christus. Daarom is de tijd van het einde. En wie uit deze tegenwoordige eeuw wil stappen, die kan er zo uitstappen. En dan is het sloes met de tegenwoordige eeuw. Zo ligt het eigenlijk. Hè? Hij kan tot geloof komen en dan wordt hij overgeplaatst uit de tegenwoordige boze eeuw. En in de toekomende eeuw, dat is de gedachte. Dus het is inderdaad tijd van het einde. Het duurt alleen wat langer dan je zou op grond van die woorden zou veronderstellen. Maar niettemin is het zo. Nou goed, ga terug naar Jesaja, dat probeer ik tenminste. Wij hebben het vorige hoofdstuk gezien, hoe daar ook al gesproken werd over oordelen. En zelfs al gesproken werd over die twee beesten, die twee machthebbers die zouden optreden in deze dagen van deze zesde bedeling. De sterke en de werkmeester, weet u wel, uit vers 31 van Jesaja 1. Dus we waren al in deze periode aangeland. En over deze periode gaat het dan ook hier in Jesaja 2. Het zal geschieden in het laatst der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld worden enzovoort. Het laatst der dagen, wel, van ons uitgezien zijn we natuurlijk geneigd de term van toepassing te brengen op het laatste van het laatste der dagen. Hè, dat is natuurlijk een normale zaak dat we dat vooruit schuiven, maar vanuit Jesaja gezien lag het al heel wat dichterbij. En dan zal ik er nog wat van zeggen, daar was ik ook al mee bezig. Deze hele periode, hè, die kennen wij als de zesde bedeling. Namelijk de bedeling van de volheid der tijden. Uit Efeze 1, zo heet het ding namelijk. De bedeling van de volheid der tijden, de zesde bedeling. Meestal geven hem nummeren, want elke keer zeggen de bedeling van de volheid der tijden, daar word je zo moe van, hè. Dus de bedeling nummer zes, zeggen we dan maar. Maar we kennen hem ook als de toekomst van de zoon des mensen. Of gewoon de toekomst des Heren. Wat toch hetzelfde is. En het woord toekomst, dat vatten wij dikwijls op als wederkomst. En dat mag je rustig zo doen, zolang je weet wat de betekenis is. Want je moet weten dat de eerste komst van Christus was niet zijn geboorte in Bethlehem. Maar de eerste komst van Christus was gewoon vanaf zijn geboorte in Bethlehem. Nou laten we zeggen tot en met zijn hemelvaart. Dat was namelijk een periode. Een aanzienlijke periode. En de toekomst van de zoon des mensen is dat ook. Zijn wederkomst, of wat er zo omschreven wordt. Want dat toekomst is de vertaling van het Griekse parousia. En parousia kennen wij ook in het Nederlands. Alleen heet het dan presentie. Dat wil zeggen aanwezigheid. Dat woord is het. De toekomst van de zoon des mensen, dat heeft niks met toekomst als zodanig te maken in het Nederlands. Maar het heeft te maken met zijn aanwezigheid. Dat die aanwezigheid in de toekomst zal zijn, dat is wel waar. Maar dat zegt verder niks. Het is dus de aanwezigheid van de zoon des mensen. En dat ter onderscheiding van de tegenwoordige bedeling. Want die zouden wij, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar die zou, nou, nee, staat zo niet in de Bijbel. Zouden wij kunnen aanduiden als de afwezigheid van de zoon des mensen. Apousia heet het dan geloof ik, is het niet zo? Nee? Ik ben nogal ontent van mijn Latijn. Maar goed. Maar de afwezigheid van de zoon des mensen, dat is de tijd waarin wij leven. Maar de aanwezigheid van de zoon des mensen, de toekomst van de zoon des mensen, dat is vanaf de opname van de gemeente, want het blijkt dat deze term, de toekomst van Christus, de toekomst van de zoon des mensen, gebruikt wordt in verband met de opname van de gemeente. Dus is het zo dat de toekomst van de zoon des mensen begint bij de opname van de gemeente. En in ieder geval doorloopt tot aan de 1000 jaar. Daarna eigenlijk ook, als je de term letterlijk neemt. Maar dat heeft geen enkele zin om het zo te zeggen, want in dat verband wordt de term toch in de Bijbel niet gebruikt. Hij wordt niet van toepassing gebracht op de 1000 jaar. Hoewel het wel zou kunnen, maar zo komt het in de Bijbel niet voor, dus daar hoef ik verder niks van te zeggen. Dus er zijn verschillende benamingen voor diezelfde tijd. En als we die tijd dan nog onderverdelen, dan hebben we verschillende benamingen. Namelijk, dit is dan de 70ste week van Daniel, dat is de eerste 7 jaar. En de tweede 33 jaar, de tweede periode, dus die van 33 jaar bedoel ik, heet de dag des toorns. Zolang we tenminste spreken over het oordeel, het negatieve aspect van het oordeel uiteraard, of het heet de dag des heren. Dat spreekt weliswaar ook over oordeel, maar ook over gewoon heerschappij en over zegeningen. Dat heeft ook een positief aspect. En dat is eveneens een term die in de Bijbel eigenlijk gebruikt wordt alleen voor de eerste periode, tot aan de 1000 jaar. Het zou ook op de periode daarna van toepassing gebracht kunnen worden, dus er is geen enkel bezwaar tegen. Maar in de Bijbel vinden we het zo eigenlijk niet terug. Nou, daar heb je een heleboel verschillende uitdrukkingen even bij elkaar. Het is altijd goed om ze even naast elkaar te zetten. Ik doe het niet zo vaak zo. Maar goed, dan kijkt u er maar eens een poosje tegenaan. Daar zijn we dan weer. Het zal geschieden in het laatste der dagen. En dan slaan we de gemeentelijke tijd maar even over, want we weten dat het daar niet letterlijk over gaat althans. Dus blijven we tegen deze tijd aankijken. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat is al verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Daar zit een heel verhaal achter. Achter de berg van het huis des Heren. Laat maar vooraan beginnen. De berg van het huis des Heren, wat is dat? Welke berg is dat? Hè? Mensen praten meteen typologisch, hè? Nee, ik ga vooraan beginnen. Wat is de berg van het huis des Heren? Ja, dat is goed, ja. Dat is goed. Dat is Sion. Maar wat is het huis des Heren? Nee, gewoon even, niet zo moeilijk. Het huis des Heren, niet meteen typologisch, dan gooi je de zaak door elkaar. Hè. Beginnen bij de roots, hè? En bij de basis. Gewoon de tempel. Op welke berg stond die dan? Moria. Dus dan is de vraag, wat is de berg van het huis des Heren? Dan krijg je een ander antwoord. Dan krijg je Sion en nou zegt men Moria. Ja, nou, dat is nou het probleem. Welk is het nou? Hè? Zie? Ja, dan wordt het even moeilijk. Sion namelijk wordt genoemd de berg mijner heiligheid. Het is de plaats waar de koning zou zetelen. Hè? Dat is Sion. Dat halen we Psalm 2 natuurlijk, hè. Waarom woeden de volken, bedenken de natie in ijdelheid en dat soort dingen meer. Waarom wij gewoonlijk alleen maar lachen, maar dat staat er ook. En dan staat er in vers 6 van Psalm 2. Dat de Heer zegt, die volken kunnen wel tekeer gaan en proberen uit te maken wie er op die troon moet zitten. Maar de Heer zegt, dat maakt niks uit. Want ik toch heb mijn koning gesteld, staat gezalfd in de Statenvertaling, maar dat is een misser. Ik toch heb mijn koning gesteld, koningen worden namelijk gezalfd, dat is waar, of gesteld. En in de praktijk is dat hetzelfde, want de koning wordt gezalfd als hij gesteld wordt. Want het stellen van de koning is eigenlijk zijn opstanding uit de dood, dan wordt hij weer gesteld, verwekt, dat is hetzelfde. En bij die gelegenheid ontvangt hij de geest, wat uitgebeeld wordt door de zalving, het is gewoon hetzelfde. Dus het maakt niet zoveel uit. Er staat, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus dan de koning zit op Sion. Dat kan het niet anders natuurlijk, want Sion was inderdaad de heuvel of bergtop waarop het paleis van David gebouwd werd, ooit. Dus als de Messias, de gezalfde, zal zitten op de troon van zijn vader David, zit hij inderdaad op de berg Sion. Dat is de bedoeling. Het is wat later wordt aangehaald, ik neem maar even de bekende teksten, in Joël. Dat zijn de meer bekendere profetieën, dus dat is wat makkelijker om mee om te gaan. Joël 2, blaast de bazuin te Sion en roept luide, maar dat is hetzelfde natuurlijk, namelijk roept luide, op de berg mijner heiligheid. Het blazen van de bazuin is een roepen. Dat is leuk, in het Engels hoef je dat nooit uit te leggen. Zoiets heet een bugle call. Een roep, de call van een hoorn. Een bugle call. Dus een trompetsignaal heet zoiets. Hè? Maar het heet in het Engels inderdaad een roep. Dus roep luiden is hetzelfde als de bazuin blazen. Blaas de bazuin te Sion, namelijk roep luiden op de berg mijner heiligheid. Zodat via het parallelisme wij zien dat Sion is de berg van Gods heiligheid. Zoals dat stond in Psalm 2. En er staat er meteen bij, laat alle inwoners des lands in beweging komen. Beroerd zijn staat er. Maar dat betekent gewoon beroerd worden. En dus in beweging komen. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Waarmee je meteen ziet, vooral als je zo'n schema even voor je hebt, dat het Joël 2 vers 1 spreekt over de tijden direct voorafgaand aan de dag des Heren. Dus spreekt het over de tijd in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, de 3,5-jarige verdrukking voor Israël. Het is heel gemakkelijk om dat even te plaatsen dan. Maar er wordt gesproken over Sion, omdat dat de plaats is waar vanaf geregeerd zou moeten worden, maar tegelijkertijd wordt aangekondigd dat de Heere zal regeren. De dag des Heeren is nabij en het veronderstelt dus dat die Heer zal willen zitten, of een positie zal willen hebben, op de berg Sion. Maar dat was het huis van David. Maar aan de andere kant van het verhaal hebben we natuurlijk de geschiedenis van het huis des Heeren. Eerst de tabernakel, later uiteraard de tempel, de vaste woning, die gebouwd werd op de berg Moria en waar de troon van de Heer zelf stond, want die troon is de bekende genadetroon, weet u wel, de mercy seat, kortom, dat is de Ark des Verbonds met het verzoendeksel, want daar op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, tussen de cherubim, daar zetelde officieel, een troon is altijd een officieel ding, daar zetelde de Heer. En vandaar sprak hij tot het volk, tot de priester of wat dan ook maar daar woonde hij, te midden van het volk. En Moria en Sion, dat is bepaald niet hetzelfde. Althans, dat was het niet. Aardig is dat, hè? Twee bergen dus naast elkaar. Sion en Moria, allebei plaatsen waar een troon stond. De een was van de mens en van de zoon des mensen. En de andere was de troon van de Heer. Van God of de zoon van God. Klinkt beter zo, hè? Nou, het punt is natuurlijk dat wanneer in de toekomst de Heer Jezus zal verschijnen, dan zou hij op beide plaatsen zijn troon kunnen neerzetten. Namelijk in Sion, vanwege David, en in Moria, vanwege de troon des Heren. En het leuke ervan is dat wij vandaag aan de dag eigenlijk nauwelijks weten wat het verschil is, omdat die beide bergtoppen niet eens meer van elkaar te onderscheiden zijn. Hé? Dat verhaal kent u toch, hè? Kent u dat verhaal niet? Oh, dat is leuk. Het verhaal is namelijk dat in de tijd bij een van de Joodse opstanden, met name die van Bar Kokhba, die ze voor Messias uitgaf enzovoorts, hè, en die de Messiaanse profetieën wel eens even zou vervullen, die in die dagen werd die opstand onderdrukt door Romeinen en Arabieren en weet ik veel allemaal wie. En wat men toen gedaan heeft, is dat men de heilige plaatsen in Jeruzalem, die heeft men verdonkere maand, heet zoiets. Dat vind ik een mooi woord in verband met Israël. Verdonkere maand, hè? Ja, dat wil zeggen, men heeft die bergtoppen eigenlijk glad gemaakt en de dalen tussen de bergtoppen opgevuld. En, hè? Ja, zodat men de juiste plaatsen niet meer kan aanwijzen. En dat is ook zo, want ook vandaag wordt het verhaal verteld, dat de juiste plaats van de tempel niet zeker is. Men zegt, ja, het is de algemene gedachte meestal, het is de plaats waar nou die Dome of the Rock staat. Hè? Maar er zijn anderen die zeggen, nee, dat is daar niet, het is een eind verderop of een eind verder een andere kant op. Want die plaats is niet zorgvuldig genoeg gekozen in de tijd. En dat zou best eens kunnen. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat zou best eens kunnen. Want de plaats is niet meer exact aan te wijzen. Dat is met opzet gebeurd. Ja. Als je alle gebouwen en bomen en alles wegrekent van een bepaalde plaats, heb je alleen nog de eigenschappen van het terrein waaraan je iets zou kunnen herkennen. Nou, dat is over het algemeen heel weinig. In Nederland zou je dan namelijk niks meer kunnen herkennen, want het is allemaal gewoon vlak land. Dan vind je de plek nooit terug. En een heuveltje die verwaait maar zo. Dus de vind je, in Nederland zou je een plek nooit meer terug kunnen vinden. En in andere landen lukt het nog wel, omdat daar rotsen staan enzovoorts, bergtoppen en zo, want die verweren niet zo makkelijk. Maar als je die ook gaat afbreken en de dalen gaat opvullen, dan vind je dus een plek nooit meer terug. Zodat dat een hoogst twijfelachtige zaak is. Maar nou nog verder. Deze twee bergen, namelijk Moria en Sion, die zouden we ook in verband kunnen brengen, volgens met het priesterschap. Maak het verhaal zelf af, Emily. Makkelijk, hè? Moria namelijk in verband met het priesterschap. En Sion in verband met het koningschap. Dat is ook een manier om het te vertellen. Want vanaf Sion regeert de koning. Dat hoeft verder niks in toelichting. Maar vanaf Moria, er was een troon, maar de troon die daar stond is bij ons bekend geworden als de troon der genade. Het was de plaats waar ook slechts de hoge priester voor het aangezicht van God verscheen. De koning niet. Het was wel een troon, maar de koning kwam daar niet, de hoge priester kwam. En het punt is ook dat de Heer daar tot het volk sprak, niet zozeer als de koning, maar als de middelaar, als de hoge priester, als degene die verzoening doet, als God die genadig is en die vergeving geeft en dat soort dingen meer. En als wij tot die troon naderen, maar dan overdrachtelijk, volgens Hebreeën 4 en Hebreeën 10, dan doen wij dat niet opdat we daar geoordeeld zouden worden, maar doen wij dat om daar barmhartigheid te ontvangen, te verkrijgen, te bekwamen tijd, staat er. Met andere woorden, het zijn eigenlijk twee verschillende tronen. Het een spreekt over verzoening, genade, en het andere spreekt over recht. Als dan de Heer komt in de toekomst, welke troon zou hij dan gaan zitten? Ja, daar kun je niet kiezen natuurlijk. Beide. Dat betekent dat het verschil ertussen niet meer zo makkelijk aan te geven is. Dat is het volgende punt. Het volgende punt is namelijk, maar daar was ik naar onderweg. Als de Heer in de toekomst komt, krijgen we te maken met het eigenaardige verschijnsel dat er een berg is die in tweeën splitst, zodat er ineens een groot dal tussen is. Eén berg gaat in tweeën, blijken er twee te zijn. Waarom zou bij die gelegenheid bijvoorbeeld niet twee bergen één worden? Hoe vind je die? Ja, waarom niet? Dat wil zeggen, Sion en Moria verenigd tot één. Dat zou dus heel goed kunnen. Je kunt met een aardbeving doen, je kunt er een shovel overheen laten gaan. En het is eigenlijk al gebeurd. Je maakt er gewoon één top van, dat is het dan. Dat die twee toppen bij elkaar komen. Want hoe dan ook, ik weet niet of dat letterlijk zo gebeurt, maar het gaat hier ook niet echt om de letterlijke betekenis, hoor. Dan lezen we het. Het gaat om het principe dat inderdaad, laat ik eerst maar even uit mijn hoofd zeggen. Het gaat om het principe dat inderdaad koningschap en priesterschap van Christus bij elkaar komen en één worden. Dat is in elk geval zo. Want hij verschijnt als de koning, jazeker, maar naar de ordening van Melchizedek, al is dat de juiste uitdrukking niet. Maar het is wel correct natuurlijk. Hij verschijnt namelijk als koning en priester. En priester is hij naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat hij niet alleen priester, maar ook koning is. Koningschap en priesterschap komen bij elkaar in één persoon. In het Oude Testament was het altijd in twee. Twee die trouwens altijd dicht bij elkaar waren. Hè? Mozes en Aaron, weet u wel. En Zerubabel en Jozua in de dagen van na de ballingschap. In Zacharia bijvoorbeeld. En in Haggai natuurlijk. En zelfs dicht bij elkaar in de dagen van de Heer Jezus. Maar dit is een moeilijke. Namelijk de Heer Jezus en Johannes de Doper. Dat is een heel moeilijke. Hè? Want ze waren dicht bij elkaar. Ze scheelden ook een half jaar. Zo'n sprong, die bekende sprong van het halve jaar is dat. Hè? Het hoort bij elkaar. Ze waren zogezegd neven, zo wordt het vertaald. Maar de een was uit Juda en de ander was uit Levi. Ja, de een staat voor het priesterschap, de ander voor het koningschap. Jazeker. Nou, ik heb wat last met holten overal, maar... Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar... dat is Jesaja 40, vers 4, wat hier wordt aangehaald. Waar staat, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de betekenis is natuurlijk, dat alles wat verheven en wat hoog is, zal vernederd worden. En alles wat nederig is, zal door de Heer verhoogd worden. Dus, oude Bijbelse principe. Het wordt hier alleen gezegd over heuvelen en dalen enzovoort. Maar het gaat uiteraard om de typologische betekenis daarvan. En dat is ook het geval in Jesaja 2 hoor. Als er staat dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Het verhaal is namelijk ook in omloop. Dat ooit in de toekomst... Moria, dan wel Sion, want het is me nooit duidelijk genoeg verteld welke berg het dan is, dat die hoger zal zijn dan alle bergen op aarde. Dat is een vreemde gedachte, maar die wordt hier aan ontleend, onder andere dan. En het is dus een misverstand, want dat is het niet. Die berg wordt niet zo hoog, zodat hij moeilijk is te beklimmen, maar hij wordt zo hoog, omdat de Allerhoogste daarop zijn plaats heeft. Daarom is het een hoge berg. Moeilijker is het niet. Dus geen geografische aanduiding of zo. Maar goed, de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn. Dat betekent inderdaad dat de troon van de Heer zal vastgesteld zijn. Want een troon en een berg zijn inderdaad synonieme begrippen. Een berg staat namelijk voor een hoge plaats, verhevenheid. En een troon uiteraard ook. Vandaar dat een troon verondersteld wordt te staan op een berg. Zo hoort het ook eigenlijk. In Nederland is dat wat lastig. Want we hebben hier alleen de Wezeperberg. Nou, valt even op de fiets. Ja. En de troon is ook maar gewoon een verenigde stoel. Tamelijk democratisch uitgevallen heb ik wel eens gezien, want je kan er makkelijk met z'n drieën in zitten, dit ding, daar in Den Haag. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Dus de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Dat betekent gewoon dat het hoogste van de bergen zal zijn. Kortom, er is geen hogere plaats te bedenken dan de plaats waar het huis des Heren staat. Dat is gewoon de eenvoudige betekenis. En dat betekent dat er niemand zo verheven, zo hoog zal zijn op aarde dan de Heer zelf. Die op aarde zijn plaats, zijn troon heeft. En vandaar dat die berg, de berg van het huis des Heren, verheven zal worden boven de heuvelen. En dan staat er ook, en tot dezelfde zullen de heidenen toevloeien. Ja, niet om die berg uiteraard, maar gewoon omdat daar de troon des Heren staat. En zelfs het letterlijk toevloeien, dat is wel waar, maar daar gaat het ook nog niet in de eerste plaats om. Want wij weten wel dat de volkeren der aarde in het Messiaanse Rijk zullen optrekken naar Jeruzalem. Om daar bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest te vieren. Maar u denkt toch niet dat de hele wereldbevolking daar verzameld wordt? Nee, tuurlijk niet. Nee, het betekent dat... In de praktijk betekent dat afvaardigingen van de diverse volkeren daar zullen verzameld worden. Namens de volken. Om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Het is een officiële aangelegenheid. Het is een heel normale zaak. En verder staat het, als men zal toevloeien, als al de heidenen zullen toevloeien tot die berg, betekent het gewoon dat ze daarop gericht zullen zijn. En daarvanuit gericht zullen worden. Dat is een beetje een woordspeling. Hè? Wat staat er? Er staat namelijk vers 3, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan. Het heet opgaan, hè? Opgaan naar een verheven plaats. Komt, laat ons opgaan naar de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion. En u ziet, het heet Sion. Uit Sion zal de wet uitgaan. Maar als u nou zou zeggen van, nou, dan is het dus toch de berg Sion, dan zeg ik nee, want er staat bij wat dit Sion is. Er staat, uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord, dat is de wet, uit Jeruzalem, dat is Sion. Ziet u? Een parallelisme dus, waarbij wet en des Heren woord synoniem is. En Sion en Jeruzalem komen met elkaar overeen, zodat de naam Sion hier niet meer gebruikt wordt voor de berg, maar het wordt gebruikt voor de hele stad en eigenlijk daarmee voor heel Juda. Dus het gaat niet om een plaats als zodanig. Het gaat om het principe dat in Jeruzalem het huis des Heren zal staan. Dat is daarmee de hoogste plaats ter aarde geworden. En van daaruit zullen de heidenen geregeerd worden. Van daaruit zal de wet, namelijk het woord des Heren, uitgaan. Met als resultaat vers 4. En hij zal rechten, dat betekent dus recht doen of recht spreken. Maar recht doen is beter. Hij zal rechten onder de heidenen, dat wil zeggen te midden van, hè? Dat betekent inderdaad dat hij te midden van de heidenen een plaats zal hebben en dus gewoon een plaats zal hebben hier op aarde. Hij heeft een troon, of zo je wilt, een rechterstoel. Te midden van de heidenen. Hij zal rechten onder de heidenen. En hij zal bestraffen vele volken. Dat is weer zo'n parallelisme uiteraard. Hè? Het recht doen wil zeggen bestraffen. De heidenen, dat zijn die vele volken. Hij zal recht doen onder de heidenen. En als hij recht doet, betekent het dat ze het zelf niet meer hoeven te doen. En dus zullen zij hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het lijkt op elkaar hoor, zwaarden en spaden. Een beetje een raar verhaal natuurlijk, maar de zwaarden steken ze in elkaar en dus een, hè? Die mensen bedoel ik. De spaden steken ze in de grond. Ja, het zijn beide manieren om aan de kost te komen. Ja, ik hoop niet dat ik het nader hoef uit te leggen, want ik vind het zo'n onsmakelijk verhaal, maar zo is het dus wel. Het is in principe hetzelfde, alleen men zou niet elkaar moeten bewerken, maar men zou de aarde moeten bewerken. Dat was de bedoeling.
Ja, hoe werkt het met siertjes voor allebei?
Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja. En ze slaan elkaar de kop af met een spade waarschijnlijk, maar ja, natuurlijk. Ja. En in Zwitserland doen ze het weer anders, hè? Doe het allemaal met dezelfde zakmes. Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het is trouwens zo dat soms over zwaarden gesproken wordt, terwijl het best vertaald had kunnen worden met spaden en andersom. In de vertaling dus. Hè? Het komt voor omdat je die dingen gewoon kunt, met dezelfde woorden kunt aanduiden. Soms staat er wapenen, terwijl het wel degelijk gewoon om ploegen gaat of zo. Maar als wapenen, als instrumenten, stukken gereedschap beschouwd. Het is maar hoe men dat gereedschap gebruikt. Het is trouwens heel eenvoudig te bedenken dat het eerste gereedschap wat een mens gebruikte volgens de evolutiegedachte was een knots om elkaar om elkaar een kopje kleiner te maken of zo. Dus het waren gereedschappen zijn per definitie dus wapenen. Wapenen zijn er niet alleen dingen om oorlog mee te voeren. Trouwens, wij zijn nog gewapend met een Bijbel en met een pen enzovoorts. Met een microfoon, dat soort dingen. Dus de dingen lijken wel op elkaar, maar van oorlogstuigen wordt het omgezet naar landbouwwerktuigen. En hun spiezen worden omgezet tot sikkelen, dus hetzelfde verhaal. Want het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, dat wil zeggen niet meer. En zo staat het erachter, zij zullen geen oorlog meer leren. Het zijn dus twee dingen die hier genoemd worden, want het is nou niet hetzelfde. Er staat dat men dus geen zwaard meer zal opheffen, dat betekent, dat is mooie taal voor, men zal geen oorlog meer voeren. Maar in de laatste helft van het vers staat, en ze zullen ook geen oorlog meer leren. Dat zijn twee dingen. Want in onze dagen bestaat natuurlijk de gedachte dat men oorlog moet leren om oorlogen te voorkomen. Dat is in het algemeen een vrij goede filosofie, maar een kind kan uitrekenen dat het vandaag of morgen dan toch af en toe fout loopt. Dat is ook zo natuurlijk. Want je hebt dan de mogelijkheid om oorlog te voeren, eenvoudig omdat je de oorlog geleerd hebt. Mensen zijn erin onderwezen, weten hoe het moet, zal ik maar zeggen. En als de mogelijkheid er is, zal vroeg of laat ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt worden door de een of andere onverlaat. Trouwens in onze hele samenleving langzamerhand zo, dat de dingen die wij kunnen, die moeten we ook zo nodig doen. Terwijl het vaak helemaal overbodig is, maar het bestaat, het kan en dus moet het. Men vindt tegenwoordig dingen uit, zodat bepaalde dingen kunnen, en dan zoekt men alleen nog een toepassing. Het moet ergens onder de mensen gebracht worden, hè? Zodat ze er ook inderdaad gebruik van zullen maken. En zo is het met deze dingen in feite ook. Kunnen mensen wel de oorlog onderwijzen, en het kan misschien zelfs generaties lang goed gaan, dat er namelijk geen oorlog komt omdat iedereen weet hoe het werkt en men is aan elkaar gewaagd, zou ik maar zeggen. Gewapende vrede is het dus dan. Maar vandaag of morgen loopt dat toch fout, dat is vanzelfsprekend. Maar wat hier gezegd wordt is niet alleen dat er geen oorlog meer gevoerd zal worden, maar ook dat de oorlog niet meer geleerd zal worden. Dus, en er zijn ook geen wapenen meer. Dat betekent een heleboel overigens. Nou, dat zal meevallen, zoveel mensen zijn er niet meer, zeiden straks al, heb ik gehoord. Dus met die werkeloosheid zal het wel meevallen, maar het betekent wel dat de hele samenleving op zijn kop gaat, hè. Ik hoef dat geloof ik niet helemaal uit te leggen. Maar in het algemeen kun je rustig zeggen dat onze economie, onze westerse economie, maar die van het Oostblok natuurlijk net zo goed, enkel en uitsluitend gebaseerd is op de wapenindustrie. Het is allemaal wapenindustrie. Daar draait alles om. Daar zit het grote geld, daar zitten de rijke jongens enzovoorts. En kortom, daar draait alles op uit. En zelfs andere industrieën die daar niet zoveel mee, die daar los van lijken te staan, hebben in het algemeen hun eerste toepassing weer in de wapenindustrie. Dus is nou eenmaal zo. Dan wordt er in de praktijk de wereld ook door geregeerd. Niet door die jongens in Den Haag of in het parlement. Die praten alleen maar. En als je de deur maar gewoon dicht houdt, geeft dat niks. Laat ze daar maar praten. Grootste fout is, vind ik, dat ze daar camera's bij zetten en zo. Hè. Je zou toch op andere wijze wel amusementsprogramma's kunnen maken dan zo. Maar men moet die jongens daar gewoon laten. Dat helpt namelijk niks. En of die weten hoe het werkelijk zit of niet, dat vraag ik me ook wel eens af, misschien ook wel niet. Hè? Misschien gaat het hun daar ook niet om. Maar duidelijk is dat de wereld beheerst wordt, inderdaad, door wapentuig. En niet alleen wapentuig, maar door die wapenindustrie, de machten die daarachter zitten, die jongens die daarvoor vertellen hebben. En af en toe moet er dus weer een flinke oorlog gevoerd worden, dat wordt dan ook geregeld. Ja. Hè? Ja, je had ik snap die dingen zelf niet, maar ik weet wel dat het zo gebeurt. Kijk, je had natuurlijk in de dertiger jaar, ik weet het nog goed zeg, had je in de dertiger jaar had je toen, weet je wel, alle aandelen, daar hangt er nog in aan de muur daar. Hè? En dat werd ineens, dat heeft daar ook niks mee te maken, maar goed. Maar dat was allemaal ineens, was dat niks meer waard, zal ik maar zeggen. En je had de tijd van, hoe heet het ook alweer, de malaise. Hè? Niemand had meer centen, er was geen werk, er was niks. En dan haalt iemand een of andere korporaal, of het was die huisschilder. Die haalt het in zijn hoofd. Om wapens te gaan maken. Ik heb nog niet begrepen van welke centen die dat dan gedaan heeft. Maar niettemin is dat dus wel gelukt. Hè? En hij heeft een wereldoorlog ontketend. Zulke dingen begrijp ik in principe helemaal niet. Maar het komt gewoon omdat de kapitalen, de mogelijkheden enzovoort, die liggen inderdaad allemaal daar. Nou, hoe dat ook zij, Die dingen zullen in de toekomst niet meer bestaan. Dat betekent in elk geval, want dat probeerde ik alleen maar te vertellen, dat je dan een heel andere economie, een heel andere samenleving krijgt. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Maar niettemin is dat zo. In die 33 jaar begint dat al. Ja, dat is niet goed te scheiden. Het is natuurlijk uiteindelijk de beschrijving van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Maar dan is dat volledig gevestigd. Maar in de 33 jaar gebeurt dat dus ook al. Want als, om maar een voorbeeld te noemen. Als uiteindelijk, zo'n beetje tegen het einde van die 33 jaar, de legers van de koning van de opgang der zon. Dat wil zeggen de legers van Babel gewoon hoor. Want die komen eenmaal uit het oosten. Als die over de Eufraat trekken, die inmiddels bijna droog is, heb ik begrepen. En zo hoort het ook. Als die komen om op te trekken tegen Jeruzalem, dan zullen die Babyloniërs, zal ik dan maar zeggen, die zullen ongetwijfeld met wapentuig komen. Maar u maakt mij niet wijs dat die Israëlieten, de Israëliërs, of hoe je dat benoemt dan, dat die zelf wapens zullen gebruiken en zelfs maar zullen hebben. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat u hebt misschien, zie je wel, een kruik en een fakkel misschien. En een bazuin, maar oorlogstuig wel, nee. Zo doet de Heer dat niet. Het blijkt ook wel, want de verwoesting van Babel zelf gaat gepaard met vuur uit de hemel enzovoorts. En laat je nou niet wijsmaken dat ze dus met kanonnen schieten of zo om de stad in puin te krijgen. Of met Uzi's. Mijn kracht betekent dat, geloof ik, hè? Uzi. Die Israëlische pistoolmitrailleur. Niemand in dienst geweest, nu. Daar schoten wij mee, ja. Israëlische wapens. Mijn kracht betekent dat Uzi, maar het komt de tijd dat de Heer hun kracht zal zijn. En dat betekent dat die Uzi's dus aan de kant blijven liggen, hoor. Ja. Als je toch een eenvoudige gedachte, als je straks het overblijfsel hebt wat vlucht naar de woestijn en wat dan in de woestijn in Petra dus, zeg maar zeggen, verzameld wordt en daarna optrekt naar het land, daar hebben ze toch geen wapens bij zich. En waar zouden ze die vandaan moeten halen? Ze gaan naar het land om het land op te bouwen. Ze zullen spaden en sikkels nodig hebben. Dus als ze materialen vinden, zullen ze die pionierschopjes wel daarvoor gebruiken. Ja, ik weet het niet, maar wapens wel, nee. De Heer had trouwens gezegd bij de intocht in Canaan. Omor, of zoiets. Ze zullen geen oorlog meer leren. Er is niemand die regel begrijpt. Iedereen zingt het, maar men begrijpt niet wat het betekent. Want men kent het schrift niet. Dat is trouwens toch leuk hoor, in die liederen soms. Hè? 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 Ja, kostels of spirituals, maar er komen uitdrukkingen voor die men niet meer begrijpt. Nee. Ze hebben het welbekende lied, Oh When the Saints Go Marching In. En een van die coupletten daarvan zegt over Oh When the Sun Refuses to Shine. Als de zon zijn licht niet meer zal geven. Maar tegenwoordig, als ze dat lied nog opnemen op platen of ergens zingen, zingen ze het andersom. Dan zingen ze When the Sun Begins to Shine. Want ze begrijpen niet meer wat het betekent. Want de uitdrukking als de zon zijn schijnsel niet meer geeft, die komt natuurlijk uit de profetieën van Joël 2 en noem maar op. De zon zal verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven enzovoorts. Maar men kent die dingen niet meer. En begrijpt niet dat zulke leuke omstandigheden zijn om daarover te zingen. En dus verandert men de tekst maar en zingt, als de zon begint te schijnen, dan zullen de heiligen binnentrekken. Maar goed, het is dus niet waar. Men begrijpt het niet meer. Dat is wel eens leuk. Ja, om dat te zien. Ja, het betekent dat men enige tientallen jaren terug, want zo lang is het niet geleden, dat men die dingen dus wel nog kende. Ja. En in spirituals is dat heel sterk het geval. In de gospels trouwens ook hoor, zelfs in de liederen van Johannes de Heer. Want er staan dingen in dat als ik ze gewoon op de kansel voorlees, dan zouden ze me eraf schoppen. Ja, zeker wel. Maar het staat er wel hoor. Goed, nou, laat maar zitten. Hè? Ja, terug naar Jesaja. Ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis van Jacob, laat ons wandelen in het licht des Heren. En het wandelen in het licht, dat weet u langzamerhand wel, want vervolg daarop vindt u in het Johannes Evangelie en in de brieven van Johannes. Namelijk, het wandelen in het licht is het wandelen in het licht van de opgewekte Christus. Hij is het licht der wereld. En dat wandelen in het licht spreekt dus over messiaanse tijden, om het zo maar te zeggen. Over het messiaanse rijk, waarin het lam zelf de kaars, de lichtbron zou zijn. Ik weet wel, ik neem grote stappen, want ik zeg achter elkaar dingen over de tijd van de gemeente en over het koninkrijk en over de nieuwe schepping. Maar toch, dat is allemaal het koninkrijk, dus dat maakt verder niks uit. Wandelen in het licht des Heren kan trouwens gelezen worden als wandelen in het licht, namelijk de Heren. Het hoeft niet, want je kunt het lezen wandelen in het licht van de Heer. Maar je kunt het ook vertalen of opvatten als wandelen in het licht, namelijk de Heer. En daar gaat het natuurlijk om. En bovendien even een paar dingen. Er staat, komt gij huis van Jacob. Er staat niet, komt gij huis Israël of zoiets. Er staat, komt gij huis van Jacob. En dat is altijd even goed om erop te merken. Want dat betekent dat deze profetie dus wel degelijk gaat over het natuurlijke Israël zoals het hier op aarde leeft. Dat is van belang. Want wij weten natuurlijk langzamerhand ook wel dat al die dingen die over Israël geschreven worden ook van toepassing gebracht kunnen worden op de gemeente. Op een hoger niveau. Dus een geestelijke of typologische betekenis. Maar sommigen hebben de gemeente daaruit te moeten concluderen dat die dingen dus helemaal niet over het natuurlijke Israël gaan, maar alleen maar over de kerk, zo heet het dan, hè. En dat kan dus niet, want hier staat Jacob. Dat is niet Israël en dus ook niet de kerk. Het is Jacob, het is dus het natuurlijke Israël, over wie het gezegd wordt. En dan moeten we elkaar ook goed begrijpen, onder natuurlijke Israël versta ik dus niet het ongelovige Israël, maar ik versta daaronder het Israël zoals het hier op aarde leeft. Wel, wedergeboren uiteraard, anders kan het niet in het licht wandelen. En dus zou het ook als Israël kunnen worden aangeduid. Maar het wordt aangeduid bij de oude naam Jacob. En dus is het het natuurlijke Israël op wie het van toepassing gebracht wordt. En dus krijgt deze profetie inderdaad die letterlijke betekenis. Kom gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Je kunt het zelfs nog anders opvatten, want de schrift leert namelijk dat als Jacob komt tot de Heer, dan wordt hij Israël. Zodat je ook kunt zeggen dat dit een oproep is aan een gelovige Israël om tot geloof te komen. Zo kun je het er ook in leggen natuurlijk. Maar dan blijft het dus toch nog steeds waar dat het gaat om het natuurlijke Israël voor wie deze dingen bestemd zijn. Laat ons wandelen in het licht des Heren. En indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, wat dan? Ja, we hebben gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zo is dat. Dat is het vervolg erop, maar u vindt dat in de eerste verse van 1 Johannes. 1 Johannes 1. Want zo is het met Israël. Als het in het licht wandelt, zal het tot eenheid worden. En bovendien zal het dan leven vanuit de vergeving van zonden die men dan van de Messias ontvangt. Dat is bij ons nu ook al zo natuurlijk, maar nu in verband met de gemeente. Maar in de toekomst wordt het toegepast op Israël. En dan gaat het verder, er wordt namelijk uitgelegd waarom deze oproep daar dan staat, in vers 6. Maar gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten. Want zij zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten enzovoorts. Dat gij, dat wordt kennelijk gezegd tot Jehovah. Een van de dingen die zich namelijk nogal veel voordoet hier in vooral in Jesaja, maar ook wel in andere profetieën en ook in de psalmen, is dat van de tweede persoon enkelvoud naar de derde persoon enkelvoud omgeschakeld wordt. Met andere woorden, soms staat er hij en soms staat er gij. En sommigen kunnen het verschil niet eens goed uitspreken. Vooral Semieten niet, zij die de Semitische talen spreken. Want die kunnen een H niet zo zacht uitspreken als wij. Er komt altijd iets een beetje van een G bij. Hè? En als ze dan nog bovendien in Brabant wonen, dat komt natuurlijk voor. Hè? Marokkanen die in Brabant wonen, die hebben er allemaal moeilijk mee. Want dan blijkt de G weer zo zacht te worden als hun H, dus het verschil van hij en gij, het verschil is niet zo groot. In de Bijbel wordt daartussen geschakeld, heen en weer geschakeld. Gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten. Daar hadden we kunnen staan, maar... Hij heeft zijn volk het huis van Jacob verlaten. Spreek het over de Heer, maar hier wordt het tot de Heer gezegd. Gij hebt uw volk, gij hebt Ami, nou ja, Ami, maar gij hebt uw volk, namelijk het huis van Jacob, verlaten, want zij, het huis van Jacob, zijn vervuld met goddeloosheid. Er gebeuren wel meer taalkundige rare dingen, hoor, in die oude talen. Dingen die ze ons verboden hebben, maar die hier wel degelijk gebruikt worden. Want in de eerste plaats ineens gij, dat is een beetje vreemd. Er had net zo goed hij kunnen staan, maar er staat nu eenmaal gij. En bovendien het huis, er staat er gij hebt uw volk, het huis van Jacob verlaten. Dat is een enkelvoud, uw volk. Uw volk is enkelvoud en huis is ook enkelvoud. Maar er staat want zij en dan wordt het ineens meervoud. Het wordt gewoon van het hele volk overgeschakeld naar de leden van dat volk. Het mag dan taalkundig wat raar in elkaar steken, maar het geeft volledig weer wat er aan de hand is. Je moet gewoon mee wat er gezegd wordt. De leden van het volk, namelijk de huisgenoten van het huis Jacobs, zijn vervuld meer dan het oosten. Met goddeloosheid staat er tussen, inderdaad, dat is het. Dat blijkt uit wat er verder volgt. Zij zijn vervuld, ja, meer dan het oosten, dat komt zo. Die sluit aan bij de gedachte dat de mens leeg is en volgemaakt moet worden. Hè? Ik heb gehoord dat er nogal veel tegen geprotesteerd wordt, tegen deze uitspraak, die ik al natuurlijk wat vaker gedaan heb. Want men wil het niet graag horen dat de mens geboren wordt als holvat, die daarna nog gevuld moet worden. Sommige mensen denken dat de mens geboren wordt vol, en uit zijn volheid moet hij vooral wat voortbrengen ten behoeve van de Heer. Alsof Paulus niet zegt dat wij een God hebben die helemaal met mensenhanden niet gediend kan worden. En zo, hè? God heeft niks van nodig van de mens, het is andersom. Een mens is namelijk leeg en hij moet vervuld worden met de geest van God bijvoorbeeld. Ja, met de volheid der Godheid of zo. Uit Colossense, hè. Zo met de geestelijke dingen, de goddelijke dingen, vervuld moeten worden. Of zullen we gewoon zeggen, met het woord van Christus moet hij vervuld worden. Kunt u ook krijgen, hoor. Ja, daar staan de Colossenzen. Of gewoon met de Heilige Geest, om het makkelijk te houden. Maar dat is te makkelijk, want dan maak je je eraf. Hè. Als je zegt, dat mensen moeten vervuld worden met de Heilige Geest, kun je rustig zeggen, maar er zijn zo weinig mensen die weten wat de Heilige Geest voor een ding is. Hè. Dat, ik zeg het wat raar natuurlijk, maar zo is het nu eenmaal. Hè. De Heilige Geest is namelijk gewoon Christus. Het leven van Christus, het woord van Christus, de geest van Christus. De nieuwe natuur, zo heet dat, of gewoon een nieuwe schepping. Dat leven van die nieuwe schepping, dat wordt zo aangeduid. Daarmee moet de mens gevuld worden. Of in het algemeen, hij moet gevuld worden met het woord van God. Want als ik zeg, hij moet vervuld worden met de geest van Christus, zegt u, dat kon in de dagen van Jesaja niet, want die was er nog niet. Omdat de geest was nog niet, want Christus was nog niet uit de dood opgestaan, zoals het in Johannes staat, hè? Dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degene die hem geloven, want de geest was nog niet overmits de hemel niet was opgestaan, zoiets. Johannes Evangelie staat dat. Maar je kunt wel gevuld worden met het woord van God. Dat heeft altijd gekund. En het heeft altijd ook dezelfde uitwerking. Het woord wordt wordt omgezet in geest. Oftewel, het water, dat is het woord, wordt veranderd in wijn. Juist, daar zijn we weer rond. Goed, nou, dat is wel duidelijk dan. Want zij zijn vervuld, jawel, maar niet met de geestelijke dingen, niet met de dingen van hun Heer, maar met afgoderij. Dat hebben de vertalers dan even tussen gezet, om het hoofdstuk verder wat samen te vatten. Zij zijn vervuld meer dan het oosten. Wel, het oosten is niet zo vol, maar het gaat natuurlijk om degenen die uit het oosten komen of in het oosten wonen. En daarmee wordt er natuurlijk verwezen naar de... niet zo ver weg. Gewoon naar Babel uiteraard. Want daar komt het allemaal vandaan. Daar komen die volkeren vandaan. Maar er komt ook heel wat van deze afgoderij vandaan. In ieder geval de guichelaars enzovoort. waarzeggerij, dat soort dingen meer. De Galdeën heten ze. Dat is weinig bekend, de Galdeën. Wij gebruiken de term Galdeën gewoon voor de inwoners van Galdea, hè? Zo noemen we dat. Hè? En dan zeggen we, dat is gewoon de naam van mensen die in een bepaalde landstreek bij Babel in de buurt dus leefden. Maar dat is niet helemaal correct, want de term wordt in het algemeen, en zeker in de Bijbel, gebruikt niet voor de mensen die in die plaats leefden, maar voor degene die zich bezighielden met waarzeggerij. Ja, precies. Omdat het woord Galdeën de betekenis heeft van, of althans de praktische betekenis heeft van afgoderij, waarzeggerij. Lees maar in Daniel. De koning riep de Galdeën. Nou, dat is dus het oosten. En het is tot vandaag de dag zo dat juist de Oosterse volken zich nog steeds bezighouden, meer dan welk ander volk dan ook, met deze dingen. Dus zij zijn vervuld geworden, meer dan het Oosten, en ze zijn guichelaars, waarzeggers of zoiets betekent dat, gelijk de Filistijnen. Dus ze zijn nog slechter dan de Filistijnen, terwijl de Filistijnen natuurlijk van oudsher de grote vijanden waren van Israël. De directe vijanden ook. Want Filistijnen zijn Palestijnen en worden dus verondersteld inwoners te zijn van Palestina. Maar Palestina zou toekomen aan Israël. Vandaar dat het dus rivalen zijn. En dan staat er, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Ja, dat durf ik niet eens uit te leggen. Wat het letterlijk betekent namelijk. Hè? Nee, er zijn enkel die het begrijpen. Tante Annie weet het, dus die zal het in de pauze. Maar in ieder geval, het betekent natuurlijk dat zij aan de zonen der vreemden, aan de vreemde volken, hun eigen afgoderij demonstreren. Want dat is eigenlijk de gedachte waar dan bij komt dat die afgoderij altijd, hoe dan ook, altijd te maken heeft met vruchtbaarheid en voortplanting en hoe dat allemaal maar heten mag. Zodat hier eigenlijk gewoon gesproken wordt over exhibitionisme. En het leuke is natuurlijk dat die dingen in de Bijbel zo leuk onder een paar nette woorden gezegd worden. Alleen het vervelende daarvan is soms dat mensen het wel lezen, maar totaal niet begrijpen waar het over gaat. Ja, sommigen zijn zo groen dat niet overkomt. Hè? Kinderen van buitenlanders. Ja, de gastarbeiders, ja. Nee, de kinderen der vreemden, dat zijn gewoon dat zijn niet de kinderen. Kijk, dit wordt vergeleken met het huis van Jacob. Het huis van Jacob tegenover de kinderen der vreemden. Het huis van Jacob zijn de kinderen van Jacob. En de kinderen der vreemden zijn dus die andere volkeren gewoon. Zij die niet van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Gewoon de heidenen. Dat is het. Dus zij koketteren met hun afgoderij. Daar komt het op neer. De volkeren, de heidense volkeren rondom Israël, kijken met verbazing naar de grote mate van afgoderij in Israël. Want iedereen weet dat Jehovah de God van Israël is. Maar het eigenaardige is dat Israël zelf Jehovah niet of nauwelijks diende. Dat is toch een rare zaak. Ja. Dat de Filistijnen Baal dienden, dat weten we langzamerhand wel. Maar Israël zou op dezelfde wijze Jehovah moeten dienen, maar doet dat niet. Maar dient in plaats van Baal en hoe ze wel allemaal maar heten mogen. Al die goden van de vreemden. Dus het is een verbazingwekkende zaak in de ogen van de heidenen. En daar gaat het hier om. Het is ook een afwijking, uiteraard. En zo wordt het hier dus ook beschreven. Aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Hun land is vervuld met zilver en goud, dat wil zeggen zilver en gouden afgodsbeelden natuurlijk, en hun schatten is geen einde, enzovoort. Het gaat allemaal over godsdienst die men zelf heeft uitgedacht. Soms inderdaad, werkelijk als religie, soms ook gewoon in de vorm van allerlei menselijke filosofie en gedachten enzovoort. Maar we zullen eerst koffie drinken. waar dat nou was. Ja, ik ben er ook net. Ja. Ik kreeg nog even een waardevolle opmerking. Uit, in verband met die van het oosten. Uit Jesaja 2, vers 6. Zij zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten. En inderdaad, die van het oosten, de uitdrukking die van het oosten, die hebben wij een poosje geleden eens besproken, hier. Omdat het een uitdrukking is die voorkomt in Richteren 6. En daar gebruikt wordt voor de Amorieten. Ja, herinnert u zich? Daar ging het over de Midianieten, de Amalekieten en die van het oosten. Uit Richteren 6 vers 3. En in vers 10 blijkt dat die van het oosten Amorieten zijn. En Amorieten, ja, dat was natuurlijk gewoon een volk. Maar Amorieten staat typologisch weer voor de demonen. Dat wil zeggen voor diegenen die spreken. Amorieten komt van Amar en betekent spreken. Het zijn dus die praters, die lui die, die alles voorzeggen enzovoort. Dat zijn die afgoden, demonen dus, inderdaad. Dus oosten wordt daar inderdaad mee in verband gebracht. Ja. Ja, nou goed, terug naar Jesaja dan. Waar we dan terechtkomen bij vers 7. Hun land is vervuld met zilver en goud. Dat is het land van Israël dus, hè? Het land van Jacob. Hun land is vervuld met zilver en goud en hun schatten is geen einde. En het zal duidelijk zijn dat het niet gaat om zilver en goud als zodanig, want er is niks meer aan de hand. Maar het gaat erom dat die zilver en goud gebruikt wordt voor afgoderij, voor afgodsbeelden, zeg maar. Zilver, goud, schatten. Hun land is ook vervuld met paarden en hun wagenen is geen einde. En daarbij gaat het niet om wagen en paarden als twee verschillende dingen. Maar het gaat natuurlijk om paarden en wagens bij elkaar. Dat is één geheel. Die er ook veel zouden zijn. En ook dit heeft alles te maken met afgoderij. Het paard werd nog wel eens... de afbeelding van een paard moest nogal eens voor afgoderij doorgaan, voor een afgod doorgaan. Maar dat is weer zo, omdat het paard nou eenmaal staat voor de hoge dingen, de verheven dingen. Wij zeggen gemakshalve vaak gewoon het paard staat voor het koningschap. Maar daardoor kan het ook inderdaad misbruikt worden voor afgoderij, daar gaat het om. En in sommige gevallen wordt ook op negatieve wijze over paarden gesproken. Dat is hier dus ook zo. Lang niet altijd, want het staat voor verheven dingen, maar dat kan natuurlijk negatief zijn, voor afgoderij, het kan ook positief zijn, dan wordt het gebruikt als een beeld van de Messias zelf. Paard staat voor majesteit, zeg ik maar, want zo staat het in Zacharia, was dat, hè? Zacharia, waar min of meer in één adem staat, uw koning komt op een ezel, en daarna wordt er gesproken over het paard zijner majesteit. En dat betekent dus het paard namelijk zijn majesteit. Heb ik u dat wel eens voorgehouden? Dacht ik wel. Nou, hier nog nooit natuurlijk zo. Dat was in Zacharia. In Zacharia. Zacharia. Ja, ja. Even zoeken hoor. Zacharia 9. Vers 9, uiteraard, dat is de bekende profetie. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zit, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. Namelijk op een veulen. Een jongere ezelin, leuk hè, dat en is namelijk. Want anders kom je in de problemen, anders rijd je op twee ezels. Ja, dat heb ik lang gedacht, denk ik. Moet ik daar nou mee aan? Begreep het nooit. Rijdt op een ezel en op een veulen. Een jongere ezelinne. Ik stap je zeker onderweg een paar keer over, zo na elke 100 meter. Ja, nee, dat is echt, dat denk je dan. Hè? Weet je veel? Ja.
Ja, dat doen ze in het circus ook zo. Ja, inderdaad. Ja. Overstappen onderweg. Nee, maar dat betekent namelijk, hè. Hij rijdt op een ezel, namelijk op een veulen. Een jong der ezelinnen. En meteen, en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ziet u? En de strijdboog enzovoorts. En dan wordt er over vrede gesproken. Je kunt het dus meteen leggen naast deze profetie hier uit Jesaja 2. Ik wist niet dat het er zoveel mee te maken had, maar zo is het wel. Maar ik dacht vervolgens aan de uitspraak uit Zacharia 10, vers 3. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heer der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal een stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. En u ziet dat het paard staat voor majesteit. Samen met de heerlijkheid van het koningschap. Maar aan de andere kant wordt gesproken over het uitroeien van de paarden en de wagens uit Jeruzalem in Zacharia 9 vers 10. Heb je positief en negatief naast elkaar. Paarden en wagens van Israël worden beschouwd als een uitdrukking van de hoogmoed van Israël uiteraard. Die zichzelf verheft, een volk wat zichzelf verheft. Of gewoon de mens die zichzelf verheft. Maar dat zal weggedaan worden en daarvoor in de plaats komt de heerlijkheid, de verheffing van de Heer zelf, naar zijn majesteit. Dus al het hoge zal vernederd worden, al het nederige zal verhoogd worden. En terwijl, kijk, in Zacharia 9 vind je dat de paarden en wagens zijn in Israël, maar de Heer zelf komt op een ezel. Waarna paarden en wagens uit Israël worden uitgeroeid en dan verschijnt de Heer, maar nou op een paard. De rollen worden omgedraaid. Nou, dat is ook in Jesaja 2 dus eigenlijk aan de orde. Paarden en wagens staat voor verhevenheid, voor hoogmoed. Maar dan wel een hoogmoed die de mens uiteraard niet toekomt. Zoals het ook verderop beschreven staat. Dan vers 8. Ook is hun land vervuld met afgoden. Voor het werk hunner handen buigen zij zich neder. Natuurlijk, in het voorgaande was ook al gezegd dat het vol was met afgoden. Alleen, er werden andere woorden voor gebruikt. Namelijk de guichelaars en het zilver en het goud en de schatten en de paden en wagens. Maar vers 8 wordt het weer gezegd. En maar ook verder toegelicht. Ook is hun land vervuld met afgoden. Dubbele punt, zou het eigenlijk moeten zijn. Namelijk, voor het werk hunner handen buigen zij zich neder, voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben. Met andere woorden, ze buigen zich niet alleen neder voor dingen die er nou eenmaal in de wereld zijn en die als God worden aanbeden of als goddelijk beschouwd worden, maar ze buigen zich ook neder voor de dingen die ze met hun eigen handen gemaakt hebben. Dat is nog erger. Dat is een kwestie van rekenen, dat is nog erger. Dat je in de dingen van de natuur God ziet, dat is niet ten onrechte natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je die natuur dan meteen als God moet aanbidden, want dat is het misverstand. Van pantheïsme en zo, hè. Maar je kunt in de dingen van de natuur God zien en herkennen. Dat is één ding. En dan kun je het vervolgens misbruiken, dat is natuurlijk niet goed. Maar het wordt nog erger als je dat niet ziet in de dingen van de natuur, maar in de dingen die je zelf met je eigen handen gemaakt hebt. Want als je dingen gaat als God gaat aanbidden die je notabene met je eigen vingers gemaakt hebt, dat betekent dat je jezelf daar nog eens een keer bovenuit stelt. Dan ben je zelf de schepper van goden. Heb je goden geschapen. Dus dat is eigenlijk de ergste vorm van hoogmoed. Men maakt zich dus zelf beelden of dingen, voorwerpen die men aanbidt. En dat is de omgekeerde wereld. Want wij maken niet God, maar God maakt ons. Wij zijn niet scheppers en scheppen goden, maar we zijn schepselen en door God geschapen. Dus de omgekeerde wereld. En zo staat het beschreven in Romeinen 1. Dat is heel fundamenteel. Romeinen 1, waar ik lees vanaf vers 22, want die neem ik even mee, vers 22. Daar staat, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben, of namelijk hebben, de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in, of verwisseld voor, dat is hetzelfde, veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogeld en van viervoetig en kruipende gedierte enzovoorts. Dat wil zeggen, de mens heeft zelf dingen, of althans de dingen van de schepping, schepselen dus, in de plaats gesteld van de schepper. En daarmee de schepper in feite aan de kant geschoven. Dat is ongeveer de gedachte die in Romeinen ook dus naar voren gebracht wordt. Zij buigen zich voor het werk wat hun vingeren gemaakt hebben. Dat is Jesaja 2 vers 8 dus weer. Hun land is vervuld met afgoden, namelijk het is het werk hunner eigen handen. Zij buigen zich neder voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben. En dat gebeurt in alle lagen van de bevolking, staat er vervolgens in vers 9. Daar bukt zich de gemene man. De gemene man is de gewone man. Niet omdat gewone mannen gemeen zijn, maar omdat het woord gemeen nou eenmaal betekent gewoon. Ja, de gemene man met zijn confectiepakken, Jan, die is dat. Ja. De gemene man wil zeggen de gewone man. Jan met de pet. En zijn confectiepakje dus, ja. Ja, er zijn nog een paar varianten op, maar die laten we dan even. Goed, daar bukt zich de gemene man en de aanzienlijke man vernedert zich, zodat de gewone man en de hooggeplaatsten doen precies hetzelfde. Ze bukken zich, namelijk ze vernederen zich. Ze buigen zich neder voor hun goden. En dan meteen, daarom zult gij het hun niet vergeven. Dat is eigenlijk de afsluiting van deze pericoop van vers 6 tot en met 9. Gij hebt uw volk enzovoort verlaten. En vers 9 zegt, gij zult hun niet vergeven. En uiteraard sluit het op elkaar aan. De Heer vergeeft hen niet. En zal zijn volk verlaten wegens deze afgoderij. Dat geldt altijd natuurlijk. Maar het betekent dat er een oordeel zal komen. Er zijn niet populaire schriftplaatsen overigens. Dat er staat, gij zult hen niet vergeven. Het wordt echt gezegd over Israël. De Heer zal het hen niet vergeven. Wij leren wel dat heel Israël zal zalig worden. Maar we hebben ook al geleerd dat dat is het overblijfsel. Want deze goddeloosheid, of beter nog afgoderij, zal inderdaad niet vergeven worden. En dus moet er een oordeel komen, komt er een oordeel over deze afgoderij van het volk. En dat wordt dan besproken verder ook weer vanaf vers 10. Ga in de rotsteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Dat is de aanhef van dit gedeelte wat nu volgt. En die kwestie van die rotsteen, dat lijkt me ook langzamerhand wel een bekende. Want wat is dat, een rotsteen? Heel goed, dat is het beste antwoord wat er is natuurlijk. De rotsteen, dat is de Heer zelf, hè, die dat ook uitgebreid aan zijn volk had bekendgemaakt in het verleden. Dat de Jehovah hun rotsteen was. En later wordt het dan ook aangehaald in bijvoorbeeld Deuteronomium 32. Want in Deuteronomium 32 wordt gezegd door de Heer, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Dat hangt samen met, gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten. Uit Jesaja 2 vers 6. Hè? Deuteronomium 32 vers 20 staat dat. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Dat staat er verscheidene malen hier in deze omgeving, want in hoofdstuk 31 stond dat ook nog alles. Hoofdstuk 31 vers 17 en vers 18. Maar goed, in dat verband wordt er bijvoorbeeld gezegd in vers 36 van Deuteronomium 32, vers 35. Mijn is de wraak en de vergelding ten tijde als hun lieder voet zal wankelen. Want de dag huns ondergangs is nabij. Je zegt, de dag des Heren is nabij. Maar het heet hier de dag huns ondergangs. en de dingen die hun zullen gebeuren, haasten. Staan voor de deur, zijn nabij, betekent het gewoon, hè? Dat is hetzelfde. Hè? De dag huns ondergangs is nabij, oftewel de dingen die hun zullen gebeuren, haasten. Want de Heere zal aan zijn volk, hè? De Heere zal aan zijn volk recht doen. Oftewel gewoon rechten. En het zal hem over zijn knechten berouwen, want hij zal zien dat de hand is weggegaan en de besloten en verlatene niets is. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden? Of waar is de rotsteen? Op welke zij betrouwden? Welke slachtoffer een vet zij aten, welke drankoffer een wijn zij dronken, dat ze opstaan en u helpen, dat de verberging voor u zijn, zij. En het betekent dus dat hier de afgoderij van Israël vergeleken wordt met de dienst aan Jehovah. Want de dienst aan Jehovah is uiteraard die rotsteen waarop men zou moeten bouwen en waarin men zou kunnen schuilen en dat soort dingen meer. Maar de Heer zelf zal zeggen, nou, waar zijn jullie goden? Waar is de rotsteen? Alleen wordt het woord rotsteen dan nu ineens gebruikt voor hun afgoderij. Maar het is weer zo, omdat de term rotsteen staat voor de God van Israël. Ja, vers 31 zegt natuurlijk vers 30 al, hè. Tenware dat hun lieden rotsteen hen verkocht en de Heere hen overgeleverd had. Daar staat dus dat de Heere de rotsteen is, letterlijk, ja. Zoals de vertalers schrijven het woord rotsteen dan ineens met een hoofdletter, ja, ja. En dat staat dan ook weer in verband met Sodom en Gomorra, ziet u wel, vers 32. Als beeld van het oordeel wat zou komen over het volk, waarbij het overblijfsel, uitgedrukt in Lot, behouden zou worden. Nou, dat verhaal is dat dus wat hier in Jesaja 2 dus weer beschreven staat. Maar nou staat er in Jesaja 2 vers 10, ga in de rotsteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren. Daar wordt dus gezegd dat men zijn toevlucht zou moeten nemen tot de rotsteen en dan mag het volk zelf uitmaken wat men eronder verstaat. Of de afgoderij, of de Heren, uiteraard. En de bedoeling is uiteraard de Heren. Ga in de rotsteen en verberg u in de stof vanwege de schrik des Heren om de heerlijkheid zijner majesteit. Dat verberg u in het stof, dat, je zult zeggen, dit lijkt op een parallelisme, maar hoe kan dat nou? Hè? Ga in de rotsteen, namelijk verberg u in de stof. Want je kunt moeilijk zeggen dat dat stof een type is van de Heren. Dat is een beetje moeilijk, hè? Nee, zo is het toch niet. Het gaat erom dat men zich zou vernederen. Dat is de gedachte en dan klopt het wel, want het gaan in de rotsteen wil zeggen dat men zijn toevlucht neemt tot een ander. En als men zijn toevlucht neemt tot een ander, dan vernedert men zich. Bovendien, een parallelisme hoeft ook echt niet altijd een synoniem parallelisme te zijn. Maar goed, nou maak ik het misschien wel moeilijk. Het kan ook een synthetisch, het kan ook een antithetisch parallelisme zijn. Ja, dankjewel. Heel goed, ja. Duur, hè? Ja. Nee, ik bedoel, zo'n parallelisme hoeft niet echt altijd tweemaal dezelfde betekenis te hebben. Alleen samen heeft het dezelfde betekenis, daar gaat het maar om. Dus ga in de rotsteen, namelijk verberg u in het stof. In de praktijk, mensen, betekent dat gewoon dat men sterft, hoor. Want laat ik dat er maar eens bij zijn, schuil in de rotsteen en we zeggen dat is Christus en dat klinkt heel positief. Maar men schuilt in de rotsteen alleen doordat men een spelonk ingaat. Maar een spelonk is per definitie één graf. En als er geen spelonk in de buurt is en men is toch dood en moet begraven worden, wordt men begraven in het stof. En zo zijn we dus toch rond. Het is wel, in die zin is het dus synoniem. Vandaar dat men het ook met een kleine letter geschreven heeft, kennelijk. Maar de bedoeling is dat men deel zou hebben aan de dood van de Heer Jezus, uiteraard. Maar dat men deel zou hebben aan zijn dood en daarna dus ook in zijn opstanding. Men moet eerst sterven om op te staan. Dat is de gedachte die hier feitelijk achter ligt, natuurlijk. Maar de dood wil dan zeggen het einde van het oude. En dus ook het einde van de, het leven onder de wet, niet alleen, maar specifiek ook het einde van de afgoderij in Israël. Dus ga in de rotsteen en verberg u in het stof. Er is trouwens nog iets, ga in de rotsteen kun je natuurlijk ook uitleggen als van ga naar Sela. Naar Petra bedoel ik dus. Ah ja, ja, oh, kijk eens, hoor eens even. Ja, natuurlijk, ja. Hè? Dat betekent nog de dood, ja. De dood van de, want anders zou het zijn, als het leven zou zijn, zou het zeggen, zou het moeten zijn, ga naar Jeruzalem. Maar als het staat, ga naar Petra, betekent dat men het land uit moet, naar de woestijn, enzovoort, dat is wel degelijk de dood. Ja. Ga naar Sela. Ga in de rotstenen, verberg u in het stof. Dat is stoffig in de woestijn, hoor. Vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. En daar hebben we zijner majesteit. Het paard zijner majesteit hebben we hier dan. Zijn paard is dat dan. Alleen het wordt hier natuurlijk helemaal niet genoemd verder. Maar het gaat erom dat de Heer zich in heerlijkheid zal openbaren als de koning en dus recht zal doen en daarmee oordeel zal brengen over alle goddeloosheid. Dat wordt er verder beschreven in vers 11. De hoge ogen, wat een prachtige uitdrukking is in het Nederlands. Het Engels ook trouwens, de high eyes. Hè? De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. Je kunt ook hoge ogen gooien, maar dat is bij dobbelen geloof ik. Hè? Dat heet ook zo. Hè? Maar hoge ogen, dat zijn, ja, dat is moeilijk uit, dat is, moeilijk uit te leggen weer. Dat mag geloof ik ook niet. Hè? Maar een oog is gewoon de uitbeelding van de mens zelf. Dus u gelooft in iriscopie. Ja, nou, hè? Ja, over dat onderwerp? Dat is mooi, dat is mooi. Maar inderdaad, ogen zijn een uitbeelding van de mens. Zijn de spiegel der ziel, staat er. Dat betekent gewoon de spiegel van de mens. De mens weerspiegelt zich inderdaad in het oog. Het oog is een uitbeelding van de mens zelf. Vandaar dat soms het woord oog genoemd wordt. Of gewoon uw oog, terwijl u bedoeld wordt. Want het oog is de poort waardoor de mens in en uit gaat, zal ik maar zeggen. Waardoor de mens zich naar buiten openbaart. Via zijn ogen kijkt hij anderen aan en mensen lezen daar wat in. En andersom werkt het ook. Mensen neemt via zijn ogen dingen weer in zich op. En dat is het hele leven eigenlijk. Hè? Dingen uitstralen, dingen opnemen enzovoorts. Dingen uitscheiden, van mijn kant. Maar dingen weer opnemen. Dus oog is gewoon een beeld van de mens zelf. En dan heb ik het maar heel eenvoudig verklaard. Vandaar dat er een balk zit in je oog. Zit er een splinter in je ziel. Hè? Nou, de hoge ogen der mensen. Dat spreekt dus over de hoogmoed van de mens. Het zijn gewoon hoge mensen dus eigenlijk. Hè? Zijn niet alleen hun ogen zijn hoog. Die mensen zelfs van ogen. Dus ook letterlijk waar, dat weet ik. Als mensen hoog zijn, dan zitten hun ogen ook hoog. Ja. En bovendien kun je de hoogmoed van de mens dikwijls aflezen uit zijn ogen. Maar dat niet alleen, alles eigenlijk. Goed, dus de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. De hoge mensen dus zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden, wat eigenlijk hetzelfde is. Maar het is ongetwijfeld zo dat hier het woord mannen gebruikt wordt. Niet in eerste plaats voor mensen, maar voor deze afgoden. Die immers de vruchtbaarheid enzovoorts brengen. Vandaar mannen. Afgodsbeelden worden ook beschreven als mansbeelden. Ik moet er altijd een beetje om lachen, hoor. Want als je altijd maar leest over in de boeken gewoon over de afgoderij of de goden der volkeren enzovoorts, dan wordt het altijd in verband gebracht met vruchtbaarheid en voortplanting en al dat soort dingen meer. Maar daar gaat het ook allemaal om natuurlijk. Het gaat erom dat een mens vrucht zou dragen of gewoon zegeningen zou ontvangen. Dat is allemaal het vruchtbaarheidsbeginsel. Maar dat betekent inderdaad dat alle godsdienst, maar in ieder geval alle afgoderij, ik hoop dat u hoort wat ik zeg, alle godsdienst, maar in ieder geval afgoderij, verband houdt met voortplanting. En dus in verband gebracht wordt met seksuele dingen, met seksualiteit. Dat is ook het geval met het judaïsme, zal ik maar zeggen, het oude verbond. Wat immers in zijn geheel wordt opgehangen aan iets als de besnijdenis. Het heeft dus te maken met vruchtbaarheid, met nieuw leven wat voortgebracht zou moeten worden enzovoorts. En daar staan die mannen hiervoor, vooral die netjes gezegd in de Statenvertaling. De hoogheid der mannen, dat wil zeggen de hoogheid van de afgoden, zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Als ik dat me zo voorstel, krijg ik hetzelfde plaatje voor mijn ogen als dat uit Daniel. Wat is het? Daniel 3 is het, geloof ik. Ja, Daniel 3, waar iedereen zich moet buigen voor het grote beeld. Alleen dat beeld was Babel. Iedereen moest zich buigen en er bleef maar één ding overeind staan, namelijk, dat was dubbelzinnig wat ik nu zei, wat overeind blijft staan was namelijk het beeld van Babel. Maar in de toekomst zal het anders zijn. Want Babel, dat is die grote stad hier in het laatste der dagen, weet u wel. Maar wat uiteindelijk dan overeind blijft, dat is Jeruzalem, Sion, de berg, de verheven plaats, kortom, de plaats van de troon van Christus zelf. En al het andere zal nedergebogen worden. Iedereen zal zich voor hem moeten buigen. Die gedachte is dat. Dus de Heer alleen de Heer zal in die dag verheven zijn. Dat kun je trouwens ook lezen in verband met al die nieuwtestamentische uitspraken. Ik bedoel, de uitspraken in de brieven van het Nieuwe Testament, waar staat dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Hij is dus inderdaad die verhevene. Ook nu. Al is het nu nog in het verborgen. Naam gegeven boven alle naam. Uitermate verhoogd, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. Staat het. Dat is Filippenzen 2. En dan meteen, want de dag des Heren, dan weten we meteen hoe het zit met die dag des Heren. In de dag des Heren zal er namelijk maar één verheven zijn, en dat is de Heer zelf. In de dag des Heren, of de dag des Heren, de Heersnaar zal zijn tegen alle hoovaardigen. Er ligt nog trouwens een verband tussen deze uitdrukking, dag des Heren, in vers 12, en het licht des Heren in vers 5. Valt niet zo erg op, maar dag staat namelijk voor licht en voor oordeel, zeg ik er ook altijd bij. Dag is namelijk oordeel, maar het is omdat het dag licht is. En als het licht verschijnt, worden de verborgene dingen die in duisternis waren geoordeeld. Want ze worden door het licht of van het licht bestraft, heet zoiets in het Nieuwe Testament. Dus de dag des Heren is tegelijkertijd het licht des Heren. En het wandelen in het licht is het wandelen in de dag, enzovoort. Goed, de dag des Heren, der Heerscharen. Let op dat er staat de dag des Heren, der Heerscharen. Zodat we de profetie niet moeten beperken tot Israël en Juda en zo. Want dan zou het gewoon zijn de dag des Heren. Of de dag van de Heren, Heren, of ik noem maar wat. Maar er staat dag des Heren, der Heerscharen. En die Heerscharen, dat zijn immers die menigten. En dat slaat op alle andere volkeren. Want wat hier gezegd wordt, spreekt dus over het oordeel wat komt over de volkeren in het algemeen. En bovendien is het zo dat de volkeren allemaal geregeerd zullen worden uiteindelijk vanuit Sion en vanuit Jeruzalem. Dat geldt niet alleen voor Israël uiteraard. De troon in Jeruzalem, de troon in Sion, is de troon over al de volkeren. Vandaar, de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge, dat betekent gewoon hoogmoedige, hè? Alle hoogmoedige en hoge, namelijk tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd wordt.